Er zijn allereerst een aantal mededelingen namens de kerkenraadgemeente. Tweede huwelijksafkondiging van Marinus Cornelis Vroeg in de Wei en Wilhelmina Sarah Vaassen. Zij hopen aanstaande vrijdag in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden om 2:00 middags in ons kerkgebouw. Aanstaande donderdagavond zal er vanuit de klasses kerkvisitatie worden gehouden in onze gemeente, aanvang om 19:30. Aanstaande donderdagavond zal er ook cursus geestelijke vorming zijn, aanvang 19:45 in de Rehobothkerk. Dominee Emma Kempeneers hoopt te spreken over het onderwerp oudvaders en hun jong gestorven kinderen. En tenslotte, wij delen de gemeente mee dat vanmorgen is overleden onze broeder G. But. In verband met dit overlijden zullen wij nu Psalm 103 vers 8 en 9 zingen. Broeder But is 88 jaar geworden. We zingen dus eerst Psalm 103, versen 8 en 9. onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu gemeente 3 versen uit Psalm 132, namelijk het 7e, het 8e en het 9e vers. Psalm 132, vers 7, 8 en 9. We stellen ons samen, gemeente, voor de spiegel van Gods heilige wet. En aansluitend aan de lezing van de wet van de Heere zingen we uit Psalm 19, het 4e vers. Des Heere werd nogthans verspreid volmaakt er glans, dewijl zij het hart bekeert. En aansluitend aan het zingen van deze psalm lezen we samen uit het tweede boek van Samuel, het zevende hoofdstuk. Schriftlezing is dus 2 Samuel 7, nadat we de wet van de Heere gelezen hebben en nadat we gezongen hebben uit psalm 19, het vierde vers. Toen sprak God: al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hun dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen dus 2 Samuel 7. En het geschiedde als de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom, zo zeide de koning tot de profeet Nathan: zie toch, ik woon in een sederenhuis en de ark van God woont in het midden van de gordijnen. En Nathan zeide tot de koning, ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar het gebeurde in diezelfde nacht dat het woord des Heeren tot Nathan geschiedde, zeggende, ga heen en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heere, zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde, tot op deze dag. Maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken. Met een der stammen Israëls die ik bevolen heb, mijn volk Israël te wijden, zeggende, waarom bouwt gij mij niet een sederen huis? Nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht, tot David zeggen, zo zegt de Heere der Heerscharen. Ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid en heb u een grote naam gemaakt, als de naam van de groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. En van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan en dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot een vader. En hij zal mij zijn tot een zoon. Dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensen kinderen straffen. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken. Gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heren. En hij zeide, wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis dat ge mij tot hiertoe gebracht hebt? Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, Heere, Heere. Maar ge hebt ook over het huis uws knechts gesproken tot van verre heen. En dit naar de wet der mensen, Heere, Heere. En wat zal David nog meer tot u spreken? Want ge kent uw knecht, Heere, Heere. Om uws woords wil en naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan, om aan uw knecht bekend te maken. Daarom zijt gij groot, Heere God. Want er is niemand gelijk als gij. En er is geen God dan alleen gij, naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. En wie is gelijk uw volk, gelijk Israël, een enig volk op aarde, het welk God is heengegaan zich tot een volk te verlossen, om zich een naam te zetten en hem voor uw lieden deze grote en verschrikkelijke dingen te doen aan uw land, voor het aangezicht uws volks, dat gij u uit Egypte verlost hebt, de heidenen en hun goden verdrijvende. En gij hebt uw volk Israël u bevestigd, u tot een volk tot in eeuwigheid, en gij zijt hun tot een God geworden. Nu dan, Heere God, doe dit woord dat gij over uw knecht en over zijn huis gesproken hebt, bestaan tot in eeuwigheid, en doe gelijk als gij gesproken hebt. En uw naam worden groot gemaakt tot in eeuwigheid, dat men zegge, de Heere der Heerscharen is God over Israël, en het huis van uw knecht David zal bestendig zijn voor uw aangezicht. Want gij, Heere der Heerscharen, gij God van Israël, gij hebt voor het oor uws knechts geopenbaard, zeggende, Ik zal u een huis bouwen. Daarom heeft uw knecht in zijn hart gevonden dit gebed tot u te bidden. Nu dan, heren, heren, gij zijt die God. En uw woorden zullen waarheid zijn. En gij hebt dit goede tot uw knecht gesproken. Zo believe het u nu. En zegen het huis van uw knecht, dat het in eeuwigheid voor uw aangezicht zij. Want gij, Heere, Heere, hebt het gesproken. En met uw zegen zal het huis van uw knecht gezegend worden in eeuwigheid. Tot zover de lezing van het woord van de Heere in deze morgendienst, gemeente. Tekst voor de prediking in dit uur vindt u in het 25e vers van dit zevende hoofdstuk uit het tweede boek van Samuel. 2 Samuel 7 vers 25. Nu dan, Heere God, doe dit woord dat gij over uw knecht en over zijn huis gesproken hebt bestaan tot in eeuwigheid en doe gelijk als gij gesproken hebt. Wij willen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord en ook in de voorbeden. Willen we uiteraard voor zuster But Otte, de kinderen en de kleinkinderen, de Heere voorbeden doen. Broeder Tanis, die morgen een heupoperatie moet ondergaan in het ziekenhuis de Dirksland. En zuster Apollonia van den Bos, die aanstaande vrijdag een schouderoperatie moet ondergaan in het ziekenhuis de Dirksland. En voor dominee Procé, die op reis is naar, als ik het goed uitspreek, Yakutia. En de predikantenconferentie daar wordt gehouden en de verkiezingen van aanstaande woensdag. En voor de dankzegging, zuster Ververs die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Broeder T. Groeneveld die ook weer uit het ziekenhuis terug mocht komen. En zuster Sarah van Wezel die ook uit het ziekenhuis weer naar huis mocht. Willen wij samen bidden. Heere, ons bidden is vaak maar een moment. We zeggen het soms, zullen we even bidden. Maar we lezen van David dat hij bleef voor uw aangezicht. Hij bleef op zijn knieën liggen. Ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. Doe hetgeen gij gesproken hebt. Heere, geef ons die gebedsgestalte. Op de kansel en onder de kansel. Want we leven zo verschrikkelijk snel. En zo verschrikkelijk oppervlakkig. Het jaagt maar door. En de tijd glipt ons als zand tussen de vingers. We staan niet stil. In de binnenkamer. Als het zo is, heren, en als we dat ook eerlijk vanmorgen moeten belijden, als we terugkijken op deze week. Laat dat dan een hartelijke belijdenis mogen zijn. En leer het ons. David bleef voor het aangezicht des Heren. Hij kon niet opstaan zonder uw zegen. Laten we zo in de kerk mogen zitten of meeluisteren met deze dienst, Heren, dat we niet weggaan. Niet weggaan voordat we uw zegen ontvangen. Niet dat we dat kunnen eisen. Of dat we dat verdiend hebben. Want we moeten het belijden ook aan de morgen van deze stille zondag. Dat iedere zegen van u van ons uit verbeurd en verzondigd is. En bindt ook dat op ons hart. Want ook dat vlakt zo af in deze tijd. Het diepe besef dat we alles verzondigen. Heren, bekeer ons. Breng ons in het dal van de ootmoed. En leer ons daar bidden. Doe wat gij gesproken hebt. Dat is een gevaarlijk gebed. Want dat betekent ook dat u doen zult wat u gezegd hebt. Al uw vijanden zullen vergaan. O God, leer het ons. Als we nog vijanden zijn van u. Dat we zullen vergaan als het niet verandert in ons leven. En bekeer ons tot u, want dan zullen we bekeerd zijn. maar leer ook arme zondaren bidden, pleitend op onverdiende genade en gerechtigheid. Doe wat gij gesproken hebt. Niet om ons, maar om Jezus wil. En wil u zo ook het woord van deze zondag en van deze dienst te zegenen, heren? Het gaat toch om uw woord. Het woord waarvan de schriften zeggen, en dat is de waarheid, dat het levend en krachtig is. O, wil u uw levende woord zo krachtig laten zijn vanmorgen, dat we iets van de kracht van uw woord en van de ontdekkende kracht en van de onderwijzende kracht en van de vertroostende kracht mogen ervaren. En dat u ons verheugt, zoals de schriften dat zeggen, in uw bedehuis. Wees u met ons allen, bewaar ons ervoor dat we langs uw woord heen luisteren. Of alleen die dingen uit het woord van de prediking van vandaag naar ons toe halen die wij voortreffelijk vinden. Leer ons ook om te luisteren naar die dingen die ons ontgronden en ontdekken aan onszelf. Die alle schijnvroomheid en spinnenwebben van onze eigen gerechtigheid wegsleuren. En die ons laten zien wie we zijn en blijven voor u. Maar geef ook, Heere, dat dat woord wat u voor ons bestemd hebt, en dat kan zo zijn deze morgen of deze avond, dat dat toegepast wordt aan ons hart. En dat ons hart verruimd wordt en zich verblijden mag in uw heil. Zegen u ons ook in de bediening van uw woord. Heere, geef kracht, een stem om te spreken. Geef ook heilige gedachten op de kansel. Bewaar ons voor onze eigen al te aardse overwegingen en gedachten. Laat die maar achtergebleven mogen zijn aan de voet van de kansel. En wil u ons zegenen met uw eigen woord en met uw eigen genade. Zegen ook allen in de gemeente, heren, de jongeren en de ouderen. Wees u met allen die moeitevolle omstandigheden kennen. We hebben vanmorgen aan het begin van de dienst moeten afkondigen dat onze broeder Butt is overleden. En we hebben begrepen uit de kring van de kerkenraad dat er een goed getuigenis over zijn leven en over zijn sterven mocht zijn. Maar dat betekent niet dat er geen verdriet is. Juist bij onze zuster Butt en bij de kinderen en bij de kleinkinderen. Onze zuster die haar man moet missen. De kinderen die een vader moeten missen. En de kleinkinderen die een lieve opa moeten missen. Heere, help u ze. Sterk u ze in hun verdriet. En wil u geven dat deze dagen van rouw, ook wanneer er deze week rondom het graf gestaan wordt, dat er kracht en troost van u mag zijn. Wees u hen allen nabij in deze omstandigheden. Bijzonder zuster Butt, die oud geworden is en die misschien alle dingen op dit moment niet zo beleeft als ze jaren geleden dat zou beleven. Sterk u haar, heren, ook bij het ouder worden en bij het alleen zijn. We dragen broeder Piet Tanis aan u op, die morgen een heupoperatie moet ondergaan. Wil u met hem gaan, heren, de hand van de dokter besturen en geven dat het allemaal goed mag verlopen. Wees u hem ook nabij in de revalidatie. En laat hij in deze omstandigheden mogen ervaren dat u met hem meegaat. Denk u ook aan zuster Apollonia van der Bos, die een schouderoperatie moet ondergaan in Dirksland. Wees u met haar en laat ook uw zegenende hand over deze ingreep mogen zijn. En wil u met haar zijn ook in de toekomst. We denken aan onze broeder Procé, die een predikantenconferentie bijwoont in Yakutia. Heren, wil u hem zegenen en laat alles wat daar gebeurt ook tot zegen van de broeders mogen zijn die daar samenkomen. En wil u hem op uw tijd weer veilig thuis brengen. We denken deze morgen ook aan de verkiezingen van aanstaande woensdag. Heren, u weet alles. U kent de uitslag. Wij weten die niet. Maar we leggen alles in uw goddelijke handen en bidden of u ons land en ons volk ervoor bewaren wilt dat wij politiek en maatschappelijk verder ontchristelijken. Niet dat het christelijk vernis in Nederland zo sterk was de achterliggende tientallen jaren. U weet dat. En dat moeten we ook belijden, want bij ons was er ook veel vernis. Maar wanneer de christelijke waarden en normen ook publiekelijk terzijde worden geschoven, wee het land dat het woord van de Heere veracht. Zo zegt uw woord het. O God, keer weder tot ons. En keer weder tot onze kinderen en kleinkinderen. En wil u ook politiek en maatschappelijk een wending ten goede geven. We lijden het voor u, wij zien het niet. U weet hoeveel vrees er kan wonen in ons hart. Ook voor de toekomst van het politieke bestel, van het onderwijs en van zoveel andere sectoren in de samenleving. Maar wil u ons bewaren voor verder afglijden? En wil u ons, ondanks de zonde van het politieke bestel van onze maatschappij en van de kerk, wil u ons zegenen uit onverdiende genade? We mogen uw naam ook dankzeggen voor zegeningen die u gaf. Zuster Ververs mocht terugkomen uit het ziekenhuis. Broeder Groeneveld kon terugkeren naar degene die hem lief zijn. En zuster Sarah van Wezel mocht ook terugkomen. En we danken u voor alle zegen die u gaf. En bidden voor verder herstel. En vooral voor een hart wat met dankbaarheid vervuld is. Wil u hen alle zegenen, Heere. En zegen ook ons. We staan u gereed om uw woord te horen. Wil u het woord zegenen? Wil u doen wat u gesproken hebt? We bidden dat niet omdat wij het waard zijn, maar alleen om hem die u altijd hoort. Het lam wat in de troon is, Jezus Christus. Amen. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren. De collecten zijn als volgt. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor het jeugdwerk. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. De Heere zegen u en uw gaven. We zingen 119, 25, 53 en 65. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56, het vijfde vers aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, wordt u daar ook zo moe van? Van al die holle politieke frazen die vandaag de dag klinken. Nee, ik zeg niet dat iedere politicus vandaag de dag liegt. Laten we naar het oordeel der liefde zeggen dat de meesten oprecht menen wat ze zeggen. Maar er wordt natuurlijk nooit zoveel gelogen als in verkiezingstijd, hè? Prachtige belofte. En ja, als dan eenmaal verkiezing geweest is, dan moeten we gaan polderen, gaan overleggen en dan gaan de beloften als sneeuw voor de zon. Toch? Want we moeten nu eenmaal, zo heet dat dan, vuile handen maken. En dat er een gebod in de wet staat, gij zult geen vals getuigenis spreken. Dat geldt voor de media en voor de politiek al lang niet meer. Geldt het in de kerk nog? U ja zei ja en u nee zei nee. Geldt het bij de dominees nog? Bij de ouderlingen en de diakenen? Bij u? Of zijn we toch niet meer zo geheel anders? Terwijl God dat wel van ons vraagt. De enige plaats, geliefde gemeente, waar de waarheid nog gebracht wordt, is in de kerk. Als het woord recht bediend wordt. Want daar spreekt God. Als het zuiver vertolkt en verkondigd wordt naar zijn wil en inzetting. En op dat woord kun je aan. En daar gaat het vanmorgen over. Dat David het woord van de Heere hoort, een heel bijzonder woord in een heel bijzondere situatie. En dat hij daar antwoordt in het gebed, Heere, doe wat u gezegd hebt. Nee, we hopen het nog breder en dieper te horen. Daarmee bedoelt David niet dat hij twijfelt aan het woord van God. Hij weet het, uw woord is de waarheid. Maar hij weet dat hij de vervulling van die belofte niet verdiend heeft. Ook al heeft God het gezegd. En ik hoop dat u vanmorgen daar wat van verstaat. Heere, uw woord is waar. Maar doe uit genade wat u gesproken hebt. Dat is ook het thema van de preek. Doe wat gij gesproken hebt. Om drie redenen. Allereerst vanwege het woord van de Heere. Doe wat u gesproken hebt. In de tweede plaats vanwege het werk van de Heere. Doe. Werk uit wat u gesproken hebt. En in de derde plaats, en dat is het diepste, vanwege de trouw van de Heere. Want David zegt in dit gebed niet voor niks. Een aantal keren. Heere, Heere. Pleitend op Gods trouw. Dus doe wat gij gesproken hebt. Vanwege het woord van de Heere. Vanwege het werk van de Heere. En vanwege de trouw van de Heere. Vele, vele jaren geleden, gemeente, leerde ik een klein beetje Hebreeuws. Dat was in Leiden. In de jaren 60. Dat leerde ik van dokter Fokkelman. U mag zijn naam meteen weer vergeten. Dat was een man die weinig oog had voor de autoriteit van het woord van God. Dat geloofde hij niet. Maar die grote kennis had van de taal van het Oude Testament. En vooral van de literaire kracht, zoals hij dat noemde, van het Oude Testament. En we hebben deze stukken gelezen destijds. En hij heeft daar later ook veel over geschreven. En gezegd, weet je waar het over gaat? In hoofdstuk 7 van 2 Samuel over twee kernwoorden. Rust en huis. Want wat gebeurt er? En vaak kun je aan de kernwoorden in die oude Bijbelse, Hebreeuwse teksten de dingen op het spoor komen. David was tot rust gekomen. Zo begint ons hoofdstuk. Daar was natuurlijk heel wat aan vooraf gegaan. Hij was als een veldhoen gejaagd over de bergen in de tijd dat Saul hem naar het leven stond. En ook al was hij gezalfd, het leek er helemaal niet op dat hij koning van Israël zou worden. Maar nu was het toch gebeurd. Tot rust gekomen, zeg ik dan, omdat ik meen dat de bedoeling van Gods woord dat ons voorzegt. Tot rust gekomen omdat hij de vervulling van Gods belofte zag. Want dat is rust, hè? Als je mag rusten bij de Heere, mag rusten in het woord van de Heere, komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt en ik zal u rust geven. Die rust, dat is rusten in het woord van God. Heere, u hebt uw woord waargemaakt. U bent een waarmaker van uw woord. Daar heeft David iets van beleefd. Tot rust gekomen. Kijk, en als dat gebeurt in je leven, dat je voor het eerst of opnieuw tot rust mag komen, omdat je door de kracht van de Heilige Geest rust mag vinden in het woord van de belovende God. Wat is dan de vrucht? Liefde. Liefde tot God. Tot die God die zo goed is en zo mild is. En dan wil David uit liefde een huis bouwen. Want denk er goed om, gemeente. Het gaat niet door. Maar het was liefde die David ertoe dreef dat hij voor de Heere een huis wilde bouwen. En dan is Nathan de profeet. Ach, Nathan ziet het. Het oprechte van David. Hij proeft het. Het is goed wat in uw hart geweest is. Bouw voor de Heere een huis. Ja, wij zeggen wel eens wat, hè? Profeten, dominees. Als we wat herkennen van het werk van de Heere, dan zijn we zo geneigd om een schouderklopje te geven. Mag ook, hoor, als daar reden voor is. Maar het kan ook wel eens een beetje voorbarig zijn en soms ook vleeselijk zijn. Nathan moet erop terugkomen, want de Heere verschijnt hem 's nachts en zegt, zo mag het niet, Nathan. Je was te snel. David zal mij geen huis bouwen. Maar dan moet u heel goed lezen. Dat woord huis, wat David in zijn hart had, om een huis van cederhout voor de Heere te bouwen, dat draait de Heere nou om. En de Heere zegt, ik zal voor u een huis bouwen. Nee, niet van zederen. Maar de zoon die uit u zal voortkomen, die zal tot in eeuwigheid op de troon zitten. Dat moet u natuurlijk niet helemaal letterlijk nemen in de zin dat Salomo, de zoon van David, eeuwig zal leven. Maar wel in de zin dat Salomo en de kinderen van Salomo en de kindskinderen van, dat ze altijd op de troon van Israël zullen zitten. En daar ligt natuurlijk de belofte in dat uit Davids huis, uit het huis van David, Salomo, Rehabiam, en noemt u al die namen verder maar op, daar zal de grote zoon van David, Jezus Christus, de Messias, de gezalfde koning van Israël uitgeboren worden. Ik zal u een huis bouwen. Gemeente, ik heb er lang over nagedacht, maar ik weet niet wat rijker is. Of eigenlijk toch wel. Dat David voornam om voor de Heere een huis te bouwen, ja, dat was goed. En straks zal dat huis ook verrijzen onder de handen en onder de regering van zijn zoon Salomo. Maar het was een groter zegen dat de Heere zei, en nou zou ik voor jou een huis bouwen. U moet maar nooit vergeten, ook in het persoonlijke leven. Het grootste is niet wanneer ik zeg, ik zal. Ook al kan dat uit een waar geloof voortkomen. Maar het grootste is als God tegen ons zegt, ik zal. Jehovah, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal voor u een huis bouwen. Kijk, en dan komt David met die woorden van de profeet Nathan. Komt hij voor het aangezicht van de Heere. Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heeren. En hij zeide, wie ben ik, Heere, Heere? En wat is mijn huis dat ge mij tot hiertoe gebracht heeft? Hoort u het wel, hij is niet boos op de Heere. Omdat de Heere niet doet wat hij eigenlijk graag zou willen. Maar hij komt in de ootmoed terecht, dat is genade. Want misschien is het ook wel eens zo geweest in uw leven, soms ook in mijn leven, dat als de Heer een andere weg gaat dan wij graag zouden willen, dat er dan verzet komt in ons hart. Dat we dan naast Asaf gaan staan in Psalm 73. Mijn bestraffing is er iedere morgen. Heere, waarom doet u het nou zo anders? Maar het is genade, gemeente, als God het overneemt en van je afneemt. En je mag zeggen, Heere, u doet wat goed is in uw ogen. David bleef voor het aangezicht van de Heere. En ik heb het in het gebed al aangehaald. Bleef, hè? Bleef. Er zijn momenten dat wij zomaar even bidden. Dat zijn meestal niet onze beste momenten. Al kan één ware zucht ook zijn betekenis hebben voor het aangezicht van de Heere. Maar als het goed is, zijn er momenten in uw leven geweest en in jouw leven geweest dat je bleef liggen. Op je knieën voor het aangezicht van de Heere. Heere, hoe moet het nou? Heere, bekeer me. Iets van die geestesgesteldheid van Jacob. Ik laat u niet los. En dan moet u eens op letten hoe dat hier gaat in dat gebed. Hè? Als David bidt, dan smeekt hij, dan pleit hij. Maar het begin van zijn gebed en het slot van zijn gebed, dat zijn lofverheffingen tot God. Het is alsof we hier in 2 Samuel 7 iets van een echo horen van het gebedsonderwijs van de Heere Jezus Christus. Nou, dat gebedsonderwijs van de Heere Jezus Christus, dat kent u denk ik bijna allemaal. De kinderen weten het ook, dat is het Onze Vader. Hoe zit dat gebed in elkaar? Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Lofverheffing. De Heere Jezus leert zijn kerk om de naam van de Heere te prijzen. En dan daalt het als het ware neer. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En dan weer. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Dat leest u hier ook. David heeft geestelijk iets geleerd van wat de Heere Jezus later zijn discipelen leert. Wat zal David spreken? Om uw woords wil en naar uw hart hebt ge deze grote dingen gedaan. Daarom zijt ge groot, uw naam worden geheiligd. Wie is u gelijk? Wie is uw volk gelijk? Vindt dat echo in ons hart? God te prijzen om zijn daden, om zijn woorden. De Heer Jezus leert het. En juist dan gaat David smeken. Heere, doe dit woord dat gij gesproken hebt over uw knecht bestaan tot in eeuwigheid. Doe wat gij gesproken hebt. Ik heb het al aangeduid. Betekent dat dat David toch nog twijfelt of God dat woord wel zal vervullen? Nee. Dat kunt u uit de tekst, dat kunt u uit dit hoofdstuk ook niet opmaken. Trouwens, als u de gebeden in de Bijbel naast elkaar zet, zoals ze in de psalmen staan, of zoals Daniel bidt in Daniel 9, en Ezra bidt in Ezra 9, en Nehemia bidt in Nehemia 9, om een paar voorbeelden te noemen, dan zijn al die gebeden, gebeden waarin gepleit wordt op de belofte van God, op wat God gezegd heeft. Maar dat betekent niet dat ze aan de waarheid van die woorden twijfelen, maar dat ze onwaardig zijn. Dat God die woorden zou vervullen. Dat is belangrijk, gemeente, vandaag de dag in de gereformeerde gezinten. Je hoort steeds sterker geluiden, ook in onze eigen kerken, van ja, Gods beloften zijn waar, dat is ook zo. En alle twijfel aan de belofte, dat is zonde tegen God, dat is ook nog waar. En als je dan zegt wat David hier zegt, dan zeggen sommige lieden tegen je, ja, jij twijfelt aan die belofte. Hè? Dat moet je toch geloven? Dan moet je toch niet meer aan twijfelen. Oh niet? Oh niet? Nee, niet twijfelen aan de belofte zelf, maar aan die persoonlijke toepassing. Hoe zit dat? Hoe zit dat? Dat is toch een zaak van een eeuwig wonder als God belofte gaat vervullen in je leven. En dan ga je toch naast Daniel buigen en naast Nehemia buigen en naast David buigen. Heer, u hebt het gezegd. Doe wat u gesproken hebt. Werk dat uit door de krachtige werking van woord en geest in mijn leven. En als het goed is, is dat geen twijfel aan de waarheid van het woord van God. Maar is dat met het woord van God en met de belofte van God in het stof komen. Toen ik jong was, heb ik het vanaf de kansel in Sliedrecht heel wat keren gehoord. En het is zo waar, gemeente. Hoe dichter bij de grond, hoe dichter bij het verbond. En we moeten vandaag ervoor waken dat we rechthebbende refo-fariseërs worden die alles in eigen zak hebben. En met hun rechtzinnigheid denken de eeuwigheid te kunnen aandoen, of met een beetje belofte de eeuwigheid denken te kunnen aandoen, zonder naast David geknield te hebben. Heere, doe wat u gesproken hebt. Ja, wat moet God dan doen? Want ik zou me zo voor kunnen stellen, dat geldt David. En David had die belofte dat de Heer een huis zou bouwen en dat het koningschap van hem niet zou wijken en ook niet zou wijken van Salomo. En dat de Heere Jezus uit hem geboren zou worden. Dat zit allemaal in dit hoofdstuk opgesloten, maar ik dan? Nee, u krijgt geen belofte dat de Heere uw nageslacht net zo zal zegenen zoals hij het koningshuis van David gezegend heeft. Maar als we nagaan wat de Heere zegt in zijn woord en wat hij ook tegen David gezegd heeft, dan is die belofte aan David, die gaat ten diepste terug tot de belofte aan Abraham. En misschien mag je nog verder teruggaan tot de moeder van alle beloften, aan het begin van het boek Genesis. En wat is de belofte aan Abraham? Laten we het maar eenvoudig houden en daarbij blijven. Dan belooft de Heere en ik zal uw God zijn. En die belofte, gemeente, die hier op een hele bijzondere manier aan David wordt toegepast en bevestigd, met een hele bijzondere inhoud ook. Die belofte, ik zal u tot een God zijn en uw zaad, uw kinderen na u tot in verre geslachten. Die belofte, die geldt voor heel het verbondsvolk van het Oude Testament en die geldt ook voor de kinderen van het verbond onder de Nieuwtestamentische bedeling. En die belofte is betekend en verzegeld in het sacrament van de heilige doop. Er zijn er velen hier die bij dit doopvond gestaan hebben met hun kinderen. En er zijn heel veel jongeren uit de gemeente die met het water uit dit doopvond gedoopt zijn. En in dat sacrament van de heilige doop betuigt God het. Ik wil uw God zijn. En nou de vragen. Heb je daarop leren pleiten? Nee, niet automatisch. De doop is geen rustgrond, zeiden onze oude dominees vroeger. Maar een pleitgrond. En wat is nou pleiten? Wat is nou pleiten? Nou, neem dat woord maar heel letterlijk. Pleiten, dat gebeurt wanneer iemand in staat van beschuldiging gesteld wordt, toch? Een advocaat gaat voor iemand pleiten als hij terecht of ten onrechte van een bepaald misdrijf wordt beschuldigd. Nou, wij staan schuldig. Terecht schuldig. Kinderen van Adam staan voor God in staat van beschuldiging. Heb je het al ontdekt? Wil uw knecht, door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar uw rechtbank dagen? Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Gemeente, dan wordt het heel stil, hè? Want als dat beleefd wordt, dan hebben we niks meer in te brengen. Niets meer. Schuldig voor God. Dan blijft er één ding over. Het pleitend bidden. Terwijl dominee Bakker in zijn boekje Gebedsgestalte zulke mooie dingen over gezegd heeft. Pleitend bidden. Heere, niet verdiend. Aan mijn kant schuldig. Maar doe wat u gesproken hebt. Overvul uw eigen woord. U hebt het toch gezegd. Komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt en ik zal u rust geven. Doe wat gij gesproken hebt. U hebt het toch gezegd en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Doe wat gij gesproken hebt. U hebt het toch gezegd. Ik wil de God zijn van arme verloren zondaren. Want ik, Jezus Christus, ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Doe wat gij gesproken hebt. Zullen we het niet vergeten. En bidden. Om het pleitende bidden. En dat is niet alleen belangrijk wanneer we nog onbekeerd zijn en wanneer we moeten zeggen, ik ben een vreemdeling van het ware geloof en van de waarachtige bekering. Maar dat is ook telkens weer in het leven van iemand die de Heere vreest van betekenis. Want dat pleitende bidden, dat houdt niet op zolang we leven. Dan kan het zo zijn dat je de Heere kennen mag en dat het woord van de Heere krachtig geweest is in je leven, dat hij je opgezocht heeft. Maar dat je op het ogenblik moet zeggen, Heer, het is al zo lang geleden dat ik u in uw woord ontmoet heb. Misschien donker geworden en duister geworden. Zie ik voor me alleen maar in het zwarte nacht achter me. Ik merk er niets van dat de Heere er nog is. Of heb je daar nooit last van? Dan is het zo dat de kerk bij dit woord de vinger legt. Doe wat u gesproken hebt, Heere. Toen heb u me toch opgezocht. Toen was het toch zo dat u het gezegd hebt. Het kwam met kracht in mijn ziel toen alle duisternis me aanvloog en niemand voor mij zorgde. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Zie op mij en word behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God. Ik ben Jezus. En niemand meer. Ik zal u troosten. Ik ondersteun u. Ook help ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Ja, gij zult te Jeruzalem vertroost worden. Toen was het waar. En toen brandde de liefde in je hart. Toen God zelf de liefde uitstortte. Maar wat is die eerste liefde weggeëbt en uitgedoofd? Wat heb je de eerste liefde verlaten en duisternis is er en aanvechting is er? Maar dan blijft het woord toch waar. Kolbrugge zou zeggen, dan blijft de reddingsboei van het woord toch drijven op de stormende zee van dit leven. Klem je aan dat woord vast, doe wat gij gesproken hebt. En niet alleen in je persoonlijke leven als je de Heere mag vrezen. Pleitend op het werk van de Heere. Heere, u hebt het toch zelf gezegd? U hebt het toch zelf beloofd? Maar ook als je vastloopt met de toekomst. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar ik vind deze 21ste eeuw steeds moeilijker worden. Ik wil niet somber zijn vanmorgen, want daar heb ik ook geen reden toe. Maar ik vind de weg die de kerk in West-Europa moet gaan door de 21ste eeuw in deze landen een hele moeilijke weg. Het stormt en het kolkt. En we zijn allemaal nog zo gearriveerd, hè? Met onze luxe problemen. We hebben het wel over een crisis, maar de diepste crisis wordt door velen ook binnen de kerk niet gepeild. Zij hebben God verlaten. Wat vrede zouden zij hebben? Daar zijn we toch in beland? Of ziet u het anders? Zeg het me dan alstublieft. En dan denk je aan je kinderen. En dan denk je aan je kleinkinderen. Misschien van de week nog bij een wiegje gestaan. Prachtig, zo'n klein, gaaf kindje. Maar je denkt wel eens in je hart, kind, wat zul je nog meemaken? Kind, zul je de Heere zoeken? En niet door de stormen van de verwerelijking en van de verlating van de dienst van God meegezogen worden. Niet door een vals soort religie waar vandaag de dag zoveel opgeklopte toestanden van zichtbaar worden. Maar de echte rechte dienst van de God van de Schriften. En dan kun je een bang hart hebben. En er staat er nog een belofte in de Bijbel, gemeente. Niet alleen maar die belofte aan Abraham, die ook, en die is kostbaar en dierbaar in Christus. Ik, God, zal uw God zijn. Maar ook een belofte die de Heere gaat uitwerken in de loop van het Oude Testament. En dan hoor ik dat Jesaja, de profeet, die ook zo getopt heeft over zijn kinderen en over de jeugd in zijn dagen. Over de komende generaties, mijn geest die op u is. En mijn woorden die in uw mond zijn, zullen van u niet wijken. Wat een belofte. Maar het gaat nog verder. Nog van uw zaad. Nog van het zaad van uw zaad. Van kind tot kind. Heere, doe wat u gesproken hebt. Ik heb het niet verdiend. En mijn kinderen hebben het niet verdiend. En mijn kleinkinderen ook niet. Maar zou u uw woord willen waarmaken? Want daar moet de kerk het van hebben. Dat zeiden de oude vromen toch al. God maakt zijn woord waar. God is een waarmaker van zijn woord. En dat is de echte bevinding. Als je mag ervaren, bevinden, door het geloof. God maakt zijn woord waar. En dan kun je allerlei omstandigheden van het leven invullen. We hebben er een paar genoemd. Persoonlijke strijd, duisternis. Zorg over de toekomst van de kerk. Mijn woorden zullen van u niet wijken. Nog van uw kinderen, nog van uw kindskinderen. Kan ook zo zijn, ja, maar zo vreemd als ik ben, is er niemand. Dat kun je wel eens hebben. Dat je jezelf niet kan begrijpen, dat niemand anders je lijkt te begrijpen. Niemand vraagt naar haar, staat er ergens van Sion geschreven in het Oude Testament. En misschien zit er wel iemand zo in de kerk die zegt, ja, ik begrijp mezelf niet. En de ouderlingen begrijpen me niet en misschien de dominee ook wel niet, want dat zijn ook maar mensen. En ik weet niet hoe het moet. Waar is raad en hulp en sterkte? Ik zal de blinden leiden. Ik zal de blinden leiden in een weg die ze niet geweten hebben. En in paden die ze niet gekend hebben. Ik zal hun weg recht maken. En zij zullen niet struikelen. Heere, doe wat u gesproken hebt. Voor uzelf misschien een hopeloos geval. Geen licht. Maar er zijn voor God in Christus door zijn Heilige Geest geen hopeloze gevallen. Ik zal ze leiden. Net zoals de Heere het tegen David zei, ik zal voor u een huis bouwen. Zo zegt hij het tegen arme verloren zondaren. En ik zal u tot een God zijn. De blinden leiden in een weg die ze niet geweten hebben. En hij zegt het tegen zijn kinderen, hoe donker ze ook zijn. Indien iemand van u in duisternissen wandelt en geen licht heeft. En naar de stem van mijn knecht hoort. Ik zal hem leiden. En laat hij betrouwen op de naam van God. Ja, betrouwen op de naam van God. Als je in donker zit. Als je nergens bij kunt. Ik denk aan een broeder, dat was een echte broeder, een man die God vreesde, uit mijn eerste gemeente die al lang in de eeuwige heerlijkheid is, maar die een erg donker en somber karakter had, dat kom je ook tegen. En God houdt rekening met het karakter van zijn kinderen hoor, maar hij zat soms verschrikkelijk in de put. En dan zei hij nogal eens, dat is eigenlijk een goddeloze uitdrukking hè. Ja, dominee, ik ben maar zoals ik ben, hoor. Als ik het niet heb, dan heb ik het niet. Ho, 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 ho. Dat kan waar zijn. En zo kun je de dingen beleven. Maar is er dan geen God in Israël? Die de psalmen geeft in de nacht? Is er dan geen naam in de schriften? Waarvan de Bijbel zegt dat hij betrouwen op de naam van de Heere. Maar hoe moet dat dan? Want David zegt, Heere, wil u doen wat u gesproken hebt. Maar dan moet u dat ook lezen in het verband van heel dit gebed van David. En ik heb er al even op gezinspeeld. Dat David dan verschillende keren zegt, Heere, Heere. En als u een goede Bijbel hebt, dan ziet u dat dat eerste woord Heere dan meestal staat met één hoofdletter en vier kleine letters. En het tweede Heere met allemaal hoofdletters. Het eerste woord Heere, dat is het Hebreeuwse woord Adonai. Wat in het Nieuwe Testament vertaald wordt met Kyrios. Dat betekent heerser. Almachtige God. Onthouden, almachtige God. Voor wie niets te wonderlijk is. En die andere naam, dat is de grote godsnaam. Vroeger zeiden we Jehovah. Maar waarschijnlijk heeft die naam zo niet geluid. Yahweh, maar ook dat is niet helemaal zeker. In elk geval, de naam die Mozes te horen krijgt bij de berg Sinaï en de brandende braambos, de grote ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En dan ligt de nadruk vooral op de soevereiniteit en de trouw van God. Dus Heere, Heere, almachtige, getrouwe, soevereine. Het is alsof we Gods eigen stem horen, zoals het staat in Exodus 34, als Mozes vraagt, o Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Dan moet Mozes in de kloof van de steenrots gaan staan. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij alleen de achterste slip van Gods heerlijke gewaad, staat er letterlijk in de Bijbel. Iets van een heerlijke schaduw, God zelf ziet hij niet, maar hij hoort de stem. Toen riep God zijn naam uit. Heere, Heere, Almachtige, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Die barmhartigheid doe aan duizenden van degenen die hem lief hebben. Die de schuld verzoent en vergeeft. Heere, Heere. die naam. Kijk er naar plei David nou op. Want wat is de enige grond waarom hij kan smeken, doe wat gij gesproken hebt. Die zit niet in David. David heeft rust gevonden. Straks wandelt David rustig op het dak van zijn huis en ziet een vrouw. En u kent de geschiedenis, Bathseba, Uria. Als David rust gevonden heeft, is die ook tot alle boosheid en zonde ieder ogenblik geneigd. En David moet het ook aan het begin van dit gebed belijden. Heere, wie ben ik? Schuldig. Niets voor de Heere in te brengen. Maar doe het om uw naam. Om die heerlijke naam. Heere Almachtige. Getrouwe. Soevereine. Die de ongerechtigheid soeverein genadig vergeeft. Heere. Onze ogen zijn op u en op uw heilige naam. En die grote namen, Heere, Heere, heeft God op het diepst en op het innigst, zou ik bijna zeggen, uitgespeld in de namen van zijn lieve Zoon. Want zult u dat ook maar nooit vergeten. Dat wat in de brandende braambos gebeurt met Mozes, dat God zijn naam noemt en Mozes moet de schoenen van zijn voeten trekken. Majesteit en heerlijkheid rondom hem, die heerlijke naam wordt het diepst uitgesproken als het kind in de kribbe ligt. En gij zult zijn naam heten Jezus, Yeshua. Yahweh maakt zalig, Jehovah maakt zalig. En dan mogen we pleiten op die naam, Heere. Hij is toch gegeven tot een zaligmaker van zondaren. Hij is toch gegeven, gekomen, hij heeft geleden, is gestorven. Om te zoeken en zalig te maken van wat verloren was. O, zoek ook mij op voor het eerst. Of opnieuw, doe het om uw naams wil, zoals het staat in dat aangrijpende gebed van Jozua, Jozua 7. Wat zult gij dan met uw grote naam doen? Doe wat u gesproken hebt. Een gemeente als deze dingen, en ik heb maar wat dingen aangestipt hoor vanmorgen, vanuit deze volle woorden van dit ontroerende gebed. Als deze woorden nou naar ons toe komen. Wat doet dat in ons leven? Wat doet dat in jouw leven? Wat doet dat in uw leven? Wat doet dat in mijn leven? Want als het goed is, spreek je altijd eerst tegen jezelf. Misschien zegt u, een mooie preek. Of misschien zegt u wel, nou, hij had wel meer over dit kunnen zeggen en over dat kunnen zeggen. Allemaal waar. Maar wat doet het met u? 30 jaar geleden verscheen er een boekje, midden in de jaren 80, voordat ik hier stond. Gebeurt er nog iets? Dat was de titel. Over prediking en hoorcrisis stond eronder. En het hele boekje door komt die vraag terug. Gebeurt er nog wat? Gebeurt er nog wat in de kerk? Ja, er gebeurt van alles. Herrie en rumoer genoeg. Maar gebeurt er nog wat van het vernieuwende werk van Gods geest? Horen we het nog? Deze en die is al daar geboren. Ja, zegt u. Dat horen we gelukkig nog wel. Dat is een zegen als zo is. En toch vraag ik het. Hoe vaak komt het voor? Is bij u, bij jou al gebeurd? Dat wonder van de wedergeboorte van het nieuwe leven? Of luistert u altijd van een afstandje? Mooie preek. Goeie dominee. Het gaat weer goed. En we leven onbekeerd verder. Ja, ik hoor nog wel eens dat de Heer nog werkt onder die ouderen of onder die jongeren. Maar juist gebeurt er nog wat. Knieënwerk. Heere, doe wat gij gesproken hebt. Misschien zeg jij, misschien zeg u, ja dominee, dat is ook een gevaarlijk gebed. En daar ben ik het helemaal mee eens. Want dat betekent dat God al zijn woorden waar maakt. En dan staat er ook die ontzagwekkende tekst in de Bijbel, in het boek van de Psalmen. Al Gods vijanden zullen vergaan. Maar sterk als jij daarbij bent. Of u. Laat dan het werk op je knieën maar geboren worden. Heere, bewaar me daarvoor. Doe mij niet mee vergaan met hen. Zoals de berijmde psalm het zegt. Maar leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestuur mijn schreden en leidt mij in een effen land. Heere, doe wat u gesproken hebt. En als het dan zo is in het leven van iemand die de Heere vreest, dat het op het ogenblik zo ver weg kan zijn. En dat kan zomaar gebeuren, gemeente. We zijn het eerder kwijt door onze dwazigheden. Dan dat we het weer terug hebben. Zo is de praktijk van het leven, toch? Dan zegt de dichter van die psalm, en dat oude vers kennen de meesten van ons heel erg goed. Heere, gij zult het werk voleindigen. Daar vertrouwde die dichter op. U zult uw werk voleindigen, maar, en dat is geen goddeloze twijfel, hè? Verlaat niet wat uw hand begon. Onwaardig. Doe wat u gesproken hebt. En dan wordt het toch waar. Misschien hier door de tranen heen. Maar straks als de tranen van de ogen gewist zijn volmaakt. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. eindigen met dankzegging en gebed, gemeente. Heren, het is alle reden om uw naam te danken voor uw woord. We kunnen daar zo gemakkelijk over denken en over spreken. Maar wat een wonder, heren, dat u zich niet in het eeuwig zwijgen gehuld hebt na de zondeval. Dat was recht geweest. U nooit meer een woord gesproken had. Maar u hebt gesproken. En in deze laatste dagen hebt u uzelf volkomen uitgesproken in de zending van uw lieve Zoon. En wij mogen de weg van de zaligheid kennen, althans met ons verstand. Maar wil u het ook toepassen, heren? Doe door de werking van uw genadige geest wat u gesproken hebt. En wil u onder ons en onze kinderen en kleinkinderen velen bekeren. O, laat het zo mogen zijn dat we allemaal bekeerd worden. Want er is bij u ruimte. Het bloed van uw lieve Zoon is overvloedig genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. De Heere wil zo het woord zegenen. En laten we daar eerlijk en oprecht mee werkzaam zijn of werkzaam worden. Dank voor alles wat u gaf deze morgen in het luisteren, in het spreken, in het zingen, in alles wat in deze dienst gebeurde. En wil u geven dat uw zegen mee mag gaan als we elkaar verlaten. En breng ons deze avond als een ander gedeelte uit uw woord onze aandacht vraagt weer samen. Dank voor al uw hulp en kracht en zegen ons gegeven. We bidden en danken het in de naam van de Heer Jezus uit genade. Amen. 138 vers 4 is onze slotzang, gemeente. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.